Keer terug is het thema voor de preek van vandaag. Begin september heb ik het eerste deel gesproken en nu wil ik graag het tweede deel met jullie delen. Keer terug. En we lezen in 2 Kronieken, hoofdstuk 7, de versen 12 tot en met 16, het volgende. Toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo. Een verschijning van de Heer vond er plaats. En hij zei tegen hem: ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, als er droogte dus is, of wanneer ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend, over die vloek heb ik begin september gesproken. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen. Dat woord dan is zo mooi. Dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot een eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Wat is het mooi om te weten dat God zijn hart, zijn ogen, zijn oren heeft verbonden met de gemeente, ook vandaag de dag, want nu zijn wij de tempel van de Heer. Dat die zijn naam, Yahweh, de naam die is boven elke andere naam. De naam in wie voorziening is, alles wat we nodig hebben. Zijn naam, dat is zijn hart, zijn kloppende hart, wat God raakt, waar God mee bezig is. Zijn plannen, dat hij die verbonden heeft met de gemeente, zijn ogen en zijn oren, zodat we gaan zien wat God ziet, zodat we gaan horen wat God wil dat we zullen horen en dat we echt daadwerkelijk gaan proeven en smaken dat God goed is. Mooi om dat te beseffen. En ik ben geïnspireerd door natuurlijk die periode van 10 dagen van bidden en vasten. Dit is de 9e dag en dan is het zo mooi als je dan de aanwezigheid van God mag ervaren en mag proeven. God is in ons midden. Dan mag je hem, die verschijningen van God, die ontmoetingen met God, die zijn zo bijzonder. Die zijn zo krachtig. Ik ben God daar enorm dankbaar voor. Wat helpt ons om terug te keren tot God? Ik ga zo wat sleutels delen, gewoon hoe keren we terug, maar wat helpt ons om terug te keren tot God? Een verschijning van de Heer zet je leven op zijn kop. Ik heb er de vorige keer wat over gedeeld. Het zijn ontmoetingen met God die je leven totaal veranderen. Nog één voorbeeld. Ik kan vele voorbeelden noemen, maar één voorbeeld heb ik ook hier meegemaakt in deze kerk. David Lazarus was in ons midden. Een prediker uit Israël. Dat was een moment. Wie was daarbij trouwens? Weet u dat moment nog? Plotseling, ineens, na zijn boodschap, viel Gods geest. Mensen vielen letterlijk uit de banken op de grond, begonnen te roepen wat hij had gesproken over de zonde van de kerk tegen Israël. Hij wilde graag spreken in een oude kerk in Nederland. En toen belde een voorganger mij op: Gerard, zou die bij jou mogen spreken? Ik zeg, hij is van harte welkom. Nou, die bewuste zondag vergeet ik ook nooit meer. Want op een gegeven moment, de dienst duurde tot een uur of half vier uur. Maar toen stonden daar de mensen van het koor. Want om 5 uur zouden dan Zingen maakt blij zijn. Nou, een zingen maakt ook echt blij. Maar die mensen die stonden daar en die durfden eigenlijk niet verder binnen te komen, want er lagen mensen op de grond. Niet omdat ze dat wilden, maar omdat de kracht van God op hen rustte en ook David Lazarus. En we keken elkaar aan, we wisten niet goed meer wat we moesten doen. En uiteindelijk, ja, uit respect natuurlijk ook voor de volgende samenkomst die hier zou plaatsvinden, hebben we gezegd, we moeten nu echt stoppen. Maar het was heel moeilijk voor mensen om naar huis te gaan. Dat was een ontmoeting, dat was een verschijning van de Heer in ons midden. Nou, dat zijn momenten die je niet meer vergeet, of althans, ik heb het nooit meer vergeten. Dat zijn verschijningen. Nou, hoe helpt het om terug te keren tot de Heer? Dat heeft mij geholpen om mijn hart terug te keren tot het volk van God, Israël. Want zo'n ontmoeting vergeet je niet meer. Was niet gepland, maar wel gepland op de agenda van God. En dat zijn zulke mooie momenten. Vanuit die verschijningen, die ontmoetingen met God, gaat God ook openbaringen geven over de principes van het koninkrijk van God. Dat lezen we dan ook hier. Salomo kreeg een verschijning van de Heer. Hij krijgt een openbaring vanuit die verschijning. Dat gehoorzaamheid brengt zegen, ongehoorzaamheid brengt vloek. Dat zijn principes in het koninkrijk van God. Daarom is het zo belangrijk dat wij vanuit liefde en afhankelijkheid de Heer gaan gehoorzamen. Want als je van de Heer houdt, dan wil je niet anders dan hem vertrouwen op zijn woord. En dan ga je doen wat hij zegt. En gehoorzaamheid brengt zegen. God zelf en al die zegeningen die daaruit voortkomen, daarmee worden wij gezegend. En zo werkt ook ongehoorzaamheid. En het is goed om dat wel te beseffen. Soms kan je daar soms best mensen door afschrikken van, ja, ongehoorzaamheid brengt de vloek. Oh, help! Nou, soms is het ook wel goed om help te roepen, want er is wel degelijk iets gaande. Op het moment dat we ongehoorzaam zijn, heeft dat niet alleen effect in de natuurlijke wereld, maar juist in de geestelijke wereld. En door die ongehoorzaamheid wordt er een ruimte gecreëerd. Er ontstaat een vacuüm waardoor duisternis kan binnenkomen in deze wereld. In deze samenleving. En dat geldt ook voor de kerk van Jezus vandaag de dag. Als we wandelen in ongehoorzaamheid, dan kan de vijand binnenkomen en verdeeldheid en partijschap en noem het maar op veroorzaken in ons midden. Daarom is gehoorzaamheid vanuit geloof en liefde zo belangrijk. Amen. Zijn de principes van het woord van God die voortkomen uit een ontmoeting, een verschijning die we mogen hebben met God. En daarnaast is het gewoon heerlijk, gewoon wees trouw om die Bijbel te lezen. Gewoon doen wat God zegt. Amen. Iedere keer weer in die binnenkamer te mogen zijn. Keer terug. Tot wie of wat keren we terug? We keren terug tot God. We keren terug tot de schepper van hemel en aarde, tot onze hemelse Vader. Amen. We keren terug tot zijn woord. We nemen zijn woord serieus. Zijn woord is de hoogste autoriteit in ons leven. Heer, uw woord bewerkt geloof. En daardoor mogen we leven. Heer, dank u wel daarvoor. We keren terug tot het woord en tot de belofte van de Heer. We keren terug tot onze eerste liefde, dat deze 10 dagen ertoe mogen bijdragen, dat we terug mogen keren tot God, tot zijn woord, belofte, maar ook tot onze eerste liefde. Weet u nog, toen u de Heer Jezus ontmoette, oh, dat moment van verliefdheid, oh, dat het mag groeien naar een volwassen liefde, maar er is een passie in je binnenste. We staan in vuur en vlam voor Jezus. Amen. We mogen terugkeren tot de roeping waarmee God je heeft geroepen. Heer, dat we mogen wandelen in de roeping. En wandelen in je roeping betekent gehoor geven aan je bestemming die God al bepaald heeft voor de grondlegging van de wereld. Want als je ja zegt tegen de roep van de Heer, dan ga je wandelen in de bestemming die Hij al voor de grondlegging van de wereld bepaald heeft voor jouw leven. Door en in de kracht van de Heilige Geest terugkeren tot die roeping. Terugkeren tot je binnenkamer. Wat vind je van die? Gewoon terugkeren tot die geheime plaats. Die ontmoeting tussen jou en de Heer. We dienen allemaal een gebedskamer. We willen allemaal zo'n plek te hebben. Zo'n binnenkamer te hebben waar we God ontmoeten. Ik heb een binnenkamer in het huis waar Lydia en ik wonen. Ik heb een binnenkamer. En ook Lydia heeft een binnenkamer. En we hebben samen ook een binnenkamer. Dat is leuk. En ik hoop dat je als gezin ook een binnenkamer hebt. Waar die ook mag zijn. Maar zorg dat je terugkeert naar die binnenkamer om God te ontmoeten. Amen. Dus als je je relatie met God hebt verwaarloosd, De Heilige Geest wil je meehelpen om het weer te activeren, om het weer levend te maken. Vraag het aan de Heer zelf, om het levend te maken in je hart. Nou, hoe keren we terug? Daar wil ik gewoon wat gedachten met jullie over delen. Hoe keren wij terug? Wat moeten wij doen, Heer, om terug te keren? Wat vraagt God van zijn volk om terug te keren? Het volk waarover zijn naam is uitgeroepen. En dan zegt de Heer, mijn naam is verbonden met mijn volk. Mijn hart, mijn ogen en mijn oren zijn verbonden met het volk. En hij roept ons op om terug te keren tot hem. En datgene wat wij moeten doen, gaat God niet doen. Dus het is wel belangrijk om dat te beseffen. Dus hetgeen wat wij moeten doen, gaat God niet doen. Maar nu komt zijn genade. Hetgeen wat wij moeten doen, wil hij zelfs bewerken door zijn geest in ons hart. Heer, bekeer mij, opdat ik mij bekeer. Dus als mensen zeggen, Gerard, ik kan me gewoon niet bekeren. Nou, vraag het dan aan God. Dat hij je helpt om je te bekeren. Is dat geen genade van God? Dus als we dan roepen, ja, ik kan het niet, dan zegt de Heer, dat klopt. Maar mag ik het dan bewerken in je hart? Nou, dat kunnen we toch wel. Amen. Dat is ons hart gewoon open en zegt, Heer, bewerk het in mijn hart. Opdat ik mij bekeer. Opdat ik die ontmoeting met u opnieuw mag hebben. En honger mag krijgen naar uw woord. Verootmoediging door gebed is de eerste sleutel. Hoe keer je terug tot God? Verootmoediging door gebed. Mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt. Sleutel 1. In ootmoed buigen en bidden, verootmoedigen in gebed. En eigenlijk is verootmoedigen, het is de moed om je te vernederen voor God. Het is de moed om te buigen voor God. Het is de moed om je te onderwerpen aan zijn heerschappij. Heel bewust zeg je, Heer, hier ben ik. En ik onderwerp me aan uw heerschappij. Ik buig in ootmoed. Het is een grondhouding. Ootmoed is een grondhouding. Zalig zijn de armen van geest. Dat is eigenlijk de eerste zaligspreking die de Heere God noemt. Dat wij zalig zijn als we arm van geest zijn. En dat betekent niet dat we dus geen financiën hebben. Je kan schatrijk zijn en nog steeds arm van geest. Amen. Arm van geest heeft te maken met, Heer, ik heb u nodig. Heer, ik ben volledig afhankelijk van u. Heer, ik heb u echt nodig. Dank u wel voor die afhankelijkheid van u. Ootmoed, een grondhouding van ieder kind van God. En in die ootmoed, in die vernedering, Jacobus 4, vers 7, we kunnen alleen de vijand weerstaan, we kunnen alleen demonen en Satan weerstaan, als wij ons onderwerpen aan God. En soms is het goed om het ook letterlijk te doen. Gewoon te buigen voor God en te zeggen, Heer, ik buig voor u. Natuurlijk buigen we in ons hart, ik begrijp dat. Of je gaat gestrekt liggen voor het aangezicht van God. Heel bewust, je kiest ervoor, verootmoediging in gebed. Hoe keer je terug? Je buigt. Ik onderwerp me aan uw heerschappij. Ik onderwerp me aan uw gezag. Het is een plaats van overgave. Heer, ik laat mijn trots, mijn ego, ik laat het los. Het is een plaats van overgave. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het is een plaats zoals Gethsemane, waar de Heer Jezus zelf zich volledig overgaf aan de wil van zijn Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Verootmoediging in gebed is een plaats van sterven. Ons ego, onze trots, onze onafhankelijkheid, onze zelfgerichtheid wordt daar gebroken en sterft. En dat opent de deur naar opstandingskracht van God. Verootmoediging in gebed. Je buigt voor God. Hier niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En waar mijn wil uw wil kruist, daar wil ik sterven. Mijn ego, mijn trots, zodat dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, zichtbaar wordt in mijn persoonlijk leven, in mijn relaties, daar waar ik mag zijn. Dat zijn gloriedragers. Dat zijn de mannen en de vrouwen die zeggen, Heer, ik keer tot u terug. Eén verootmoediging door gebed. En dat is zo krachtig, dat hebben we de afgelopen dagen, de afgelopen 9 dagen, zijn we daarmee bezig. En ik geloof echt met heel mijn hart, dit werkt iets uit, ook wereldwijd. Want God hoort de gebeden van zijn kinderen. Dit werkt daadwerkelijk iets uit. Dan, tweede sleutel. Het zoeken van het aangezicht van de Heer. Mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt. En zij, mijn aangezicht zoeken. Nou, dat is precies wat we willen doen. We willen het aangezicht van God zoeken. En zoeken betekent ernstig zoeken. Niet zomaar, nou, ik zoek God wel. Nee, je bent serieus. Je bent bloedserieus. Jij wil God ontmoeten. En dat begint vaak om tot jezelf ook te spreken. Hè? Het is nu de tijd om God te ontmoeten. Het is nu de tijd om u in de ogen te kijken. Want Heer, keer terug 10 dagen lang met elkaar wereldwijd verbonden als kerk van Jezus. Heer, we zijn serieus. Heer, het is menens. Heer, we zijn bloedserieus zelfs. En dat is iets waar we echt van doordrongen worden van de ernst van de zaak. De ernst om terug te keren tot God, tot zijn woord, tot de belofte. En ook dat we doordrongen worden dat alleen door het zoeken van het aangezicht van God ook de vloek, de duisternis gebroken kan worden. Het is God ernst en ik hoop dat het ook ons ernst mag zijn. Wauw, dat we zo het aangezicht van God mogen zoeken. En we weten wie zoekt, die vindt. En zoeken betekent ook het raadplegen van de Heer. In ernst. We vragen naar de Heer, we raadplegen hem in ernst. Heer, het is mijn menens. Ik eis al uw aandacht op. Heer, u moet komen, u moet recht doen. Zie je die intensiteit die daar plaatsvindt? Het volk waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt. Dat zij mijn aangezicht zoeken. Dus God is echt, hij is serieus. Want we zien uit naar het woord dan. Amen. We zien uit naar het woord dan, want dan gaat hij komen in zijn glorie en heerlijkheid. Maar dit zijn sleutels die God zelf geeft in zijn woord. En dat wij hem ernstig mogen zoeken, de Heer mogen raadplegen. En Heer, dank u wel. En waarom doe ik dat? Ik zoek u omdat ik wil kijken in uw gezicht. Ik wil kijken in uw aangezicht. En het mooie is dat wij kijken in het aangezicht van God. Allereerst zien we Jezus. Allereerst zien we onze positie. Zien we onze status als een nieuwe mens voor God. Gewild, gewenst en geliefd. Dat is wie we zijn als we kijken in het aangezicht van God. Maar daar blijft het niet bij. We willen verder kijken. We willen ook met Gods ogen naar onze conditie kijken. We hebben positie en conditie. En je conditie is, hoe is je situatie nu? En dan schijnt dat licht van God in je hart. En dan geef je hem de ruimte. Verootmoediging in gebed. Het zoeken, ernstig zoeken van Gods aangezicht. Dan mag de Heer gaan kijken in jouw hart. Wat is mijn grondhouding? Wat zijn mijn drijfveren? Heer, wandel ik soms op een dood lopende weg. Zijn er bronnen waaruit ik put en die op een verkeerde manier mijn identiteit voeden? Heer, laat mij dat zien. Met andere woorden, we willen kijken in uw aangezicht, we willen kijken in uw ogen. Ik dank u voor de positie die ik heb, want we zijn geen zondaren meer, we zijn heiligen. Maar als heiligen hebben we vaak in ons hart nog gebieden waar de Heer huiswerk wil doen. En de Heilige Geest die schijnt daar met zijn licht op en die legt dat bloot. En wat zijn we dan blij? Ik noem dat altijd de vijf B's. We worden ons er bewust van. Er komt berouw, er komt een belijden, er komt een bekering en er komt een bevrijding. Omdat de Heilige Geest ons dat laat zien. Er komt dus een bewustwording. Oh Heer, help, help! Ik wist niet dat mijn drijfveren niet helemaal gezond waren. Kent u dat of niet? Oh, ik ben waarschijnlijk weer de enige. Maar dat, jongen. Echt, daar kom je toch wel eens achter of niet? En dat je terecht, dat je bent gekomen op een doodlopende weg. En denk je, help Heer, dus de verkeerde, ik heb de verkeerde afslag genomen. Kennen we dat of niet? En de Heilige Geest, die gaat je niet veroordelen, maar die wil je weer terugbrengen op de weg waarop Jezus wandelt. Belangrijk om dat te beseffen. En dan laat hij ons dat zien, niet om ons te veroordelen, maar hij wil zo graag dat we meer en meer op Jezus gaan lijken. David, Psalm 139, wat een prachtig man is dat. Oh, vers 23 en 24, dan bidt hij, doorgrond mij, o God. Zullen we het even nabidden? Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Wauw, dat is een roep die David heeft. Heer, u mag kijken in mijn hart. En David had nog niet die positie die wij hebben, hè? Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. Wat een voorrecht hebben wij vandaag de dag, als we dat even gaan beseffen. En dan tevens, Jacobus. Dat is een heftige hoor, Jacobus 4 vers 9 en 10. Jacobus is nogal pittig. Hij schrijft de gemeente aan en dan zegt hij, besef uw ellendige staat, oftewel besef je conditie. Je mag dan een heilige zijn, je mag dan een nieuwe schepping zijn, maar ga even beseffen die conditie op dit moment. Nou, en dan zegt hij, ja, het is nu een tijd om te treuren, nu een tijd om te huilen, want er moet iets gebeuren in je binnenste. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. En ik weet, oh, ik hou van de vreugde van de Heer en dat houden we ook vast. Maar er zijn van die momenten die we allemaal kennen in ons leven, dat we huilen over onze zonde. Dat daar iets in ons binnenste gebeurt en we weten, Heer, we missen het. Vergeef ons. Reinig ons. Kent u die momenten? Nou, Jacobus, die spreekt de gemeente daarop aan en hij is best eventjes duidelijk tegen die gemeente. Besef, besef. Wees je ervan bewust. Als je het aangezicht van God zoekt, als je kijkt in zijn ogen, dan word je er ineens van bewust. O, Heer, een ellendige staat, dat is niet je positie. Amen, want je bent een heilige, je blijft een heilige. Je bent gered, je blijft gered, altijd gered. In die zin, amen. Dat blijft staan. Kan je dan je redding verliezen? Nou, dat moet je maar aan de Heer vragen. En dat moet je aan jezelf vragen. Maar wat God betreft, nee. Hij zegt, ik heb betaald voor jou. Maar als jij van hem wegloopt, dat is dan weer jouw keuze. En als je dan bent weggelopen van de Heer, hij blijft je achtervolgen. Met zijn liefde. En hij blijft je achtervolgen. En dan hoop ik dat je mensen ontmoet die voor je blijven bidden. Amen. En tevens dat dan de Heilige Geest het in jouw hart bewerkt om weer te komen op de plek waar God is. Want eigenlijk is bekeren terugkomen op de plek waar God is. Terugkeren op de plek waar God is. Nou, bekering van slechte zonden. Dat is eigenlijk het derde wat ook hier we lezen in dit gedeelte. Bekeren. Het is omkeren, verandering van denken. Een bewuste keuze die je maakt. En we bekeren ons omdat we ons niet bevinden op de plek waar God is. Nou, dat raakte me. Afgelopen woensdag hebben we daar even bij stilgestaan. We bevinden ons op de plek waar God niet is. Daarom bekeren we ons om wel te komen op die plek waar God is. Van slechte wegen. Afgelopen woensdag, er was gemeente gebeden. We hebben ons verootmoedigd voor God. Gewoon ook namens de kerk in Rotterdam, namens de kerk in Nederland. En het raakte me. We gaven mensen de gelegenheid om gewoon in de microfoon zonder te belijden van ook de levend woord gemeente. Heer, vergeef ons voor onze hoogmoed. Vergeef ons voor onze gebedsloosheid. Vergeef ons voor onze onbetrouwbaarheid. Vergeef ons. We hebben zo deze gebeden met elkaar. En dat bracht geen schuldgevoel, maar dat bracht vreugde, blijdschap. Het deed iets in je binnenste. Aan de ene kant is daar dus dat treuren, maar aan de andere kant merk je dan ook: Heer, wat bent u geweldig goed. Dank u voor uw vergeving. Dank u voor uw reiniging. En dat raakte me dat we zo met elkaar onze zonden mochten belijden, gewoon voor het aangezicht van God, daarin de vrijheid mochten nemen. En we hebben dat gewoon namens de levend woordgemeente, namens de mensen hier, hebben we dat gedaan. En we hebben ook gezegd, nou, dat is dus ook namens de kerk in Rotterdam, want diezelfde zonde zit natuurlijk ook in de kerk van Rotterdam, en die zullen ook zitten in de kerk van Nederland. En dat zal misschien weer op een andere manier zich manifesteren, maar het was mooi om dat op die manier te doen. Dank u wel, Vader, dat we onszelf mochten, dat we mochten buigen voor u. En als je Jacobus 4 nog even bijhaalt, hij was duidelijk en heftig, deze schrijver. En dan zegt Jacobus, de reden van conflicten, de reden van ruzies, heeft alles te maken met een zelfgericht leven. De hebzucht, de lusten. En dan moet je je radicaal van bekeren. Nou, dus als voorganger, weet je wel, je zou maar verstaan voor zo'n gemeente. Die conflicten en het strijd in ons midden, dat heeft gewoon te maken met jullie hoogmoed. Zelfs met jullie moorddadige gedachten, letterlijk in de grondtekst. Moorddadige gedachten, denk ik van help, kunnen we dat hebben in ons hart? Moorddadige gedachten. En dan zegt hij, daar moet je je van bekeren, besef. De positie, die conditie waarin je nu bevindt. Want dat schaadt het lichaam. En het gaat in tegen jouw nieuwe mens die je bent. Nou, duidelijker kan het niet wat Jacobus daar heel helder en duidelijk neerlegt. Nou, de gevolgen. Oh, als we terugkeren, God hoort. Zullen we even zeggen, God hoort. Hij gaat handelen, hij gaat ingrijpen. En God vergeeft. Op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Heer, dank u wel dat u vergeeft, dat u reinigt, dat die blokkade in de stroom van genade verwijderd is. Heer, dank u wel daarvoor dat u daadwerkelijk vergeeft. We zijn verzoend met de Vader, dat is onze positie, onze status voor God. En vanuit het verzoend zijn met de Vader mogen wij om vergeving vragen. Op relationeel gebied, ook in onze relatie met de Heer, met onze relatie met elkaar, zodat die blokkades worden weggedaan, die tussen mij en de Heer instaan, tussen mij en andere mensen instaan, zodat die genade kan blijven stromen vanuit die nieuwe mens die ik ben, zo mijn hart binnen naar de mensen om ons heen. Heerlijk om dat te beseffen. Amen. En dan zijn er die momenten, en ik weet dat God je gebruikt om ook namens de kerk in Nederland te buigen, voorbeden te doen. En dan niet meer zij hebben gezondigd, maar wij hebben gezondigd. Je identificeert jezelf met de zonde van de kerk. Wellicht heb je het zelf niet gedaan, maar wat je doet, je identificeert jezelf. Zeg, Heer, gebruik mij als een kanaal, zodat die blokkade wordt weggevaagd uit ons midden. Ik heb momenten in mijn leven gekend waar ik dat gedaan heb en waar de kracht van God zo machtig over me kwam. En ineens dan ben je een voorbidder. Dan sta je tussen God en zijn gemeente. En namens de gemeente mag je dan zeggen, Heer, vergeef ons. En die vloek werd verbroken en het werd zelfs zichtbaar in de natuurlijke wereld. En dan ben je God dan zo dankbaar voor dat God ingrijpt. Hij belooft dat om te doen. Want het is zijn woord. En dan geneest God het land. Land genezen is herstellen, is gezond worden. De kracht van berouw, de kracht van belijden van zonde, de kracht van bekering is groot. Het heeft niet alleen maar invloed op jouw persoonlijk leven, onze relaties in de gemeente, maar het raakt letterlijk het land. Zelfs de grond, ons ecosysteem kan gezond worden. Het kan de economie van het land raken. Het kan de gezondheidszorg in het land raken. Doordat wij als kerk ons bekeren, opent de hemel zich. En die is natuurlijk open, maar het is weggevaagd, al die blokkades. En dan stroomt daar die kracht van God, niet alleen over de kerk, maar ook over de samenleving. Daar zien we naar uit. Amen. Dat ook de samenleving mag ervaren. Wow, dat zijn mannen en vrouwen die met God leven. Tot slot, ik woonde in de Groepstraat. En ik heb daar geloof ik 21 jaar lang gewoond. En op een gegeven moment zag ik het allemaal verschuiven van de autochtone Nederlander naar de allochtonen. En er waren Surinaamse Nederlanders en Antilliaanse Nederlanders. En ik vond het helemaal geweldig, want ik hou van al die verschillende bevolkingsgroepen. Op een gegeven moment waren er ook heel veel Turkse Nederlanders. En daar was al wat criminaliteit. En dan liepen ze door die straat heen en dan staken ze de banden van de auto leeg. Dat is heel vervelend. En dan om mijn auto liepen ze heen. Ze zei, ja, daar woont een imam. Daar woont iemand die met God praat. Dus daar moet je vanaf blijven. Nou, dat was toch wel. Ik was heel blij, want ik hoefde mijn banden daardoor niet te vervangen. En ik weet wel, dan gingen ze op al die auto's zitten. Je kent dat, dan loop je naar buiten en dan zitten al die gasten, die zitten gewoon lekker op je auto en aan de voorkant van je auto. Je denkt van, joh, alsjeblieft, ga er vanaf. Nou, als dan de mensen naar buiten kwamen, ze bleven gewoon zitten. Maar als ik naar buiten kwam, ze stonden op. Er was iets. En ik geloof dat heeft ook alles te maken, omdat je daar dag in dag uit gewoon woont en ze kennen je, ze weten hoe je leeft, je praat over Jezus. En dan komt daar een stuk respect. Ook al geloven we niet in dezelfde God in die zin. Maar dat was respect. We kunnen wel degelijk de samenleving aanraken. Als kerk van Jezus, door te leven zoals God het heeft bedoeld. En alle barrières weg te vagen, doordat wij terugkeren tot God. 1. Verootmoedigen in gebed. 2. Gods aangezicht zoeken. 3. Ons bekeren van slechte wegen. Want dan zal hij horen, onze zonden vergeven en ons land herstellen. En dat gaat verder dan de kerk. Ook Nederland, Europa mag hersteld worden. Tot slot, laten we even gaan staan met elkaar. Stel je nu eens voor dat 17 miljoen Nederlanders op hun knieën gaan. Stel je eens voor dat 17 miljoen Nederlanders op dit moment buigen voor God. Het aangezicht van God zoeken. De keren van slechte wegen. 17 miljoen Nederlanders. De 11 miljoen Belgen. De 80 miljoen Duitsers. De 450 miljoen Europeanen. Wat zou dat teweeg brengen? Amen. We mogen daar toch naar verlangen, of niet? Dan mag je toch naar hongeren. Misschien luister je thuis. Wat zou het geweldig zijn als met al die 450 miljoen Europeanen Rusland inkluis. Want die hoort geloof ik bij Europa als ik het goed heb. Oh. Wauw. Power. Kracht. Glorie, daar krijg je toch kippenvel van of niet? Wow, dat mag gaan gebeuren. In Jezus' naam. Dank u wel hiervoor. Dat Nederland, dat België, dat al die mensen op hun knieën gaan omdat de Heilige Geest over hen komt. Daarom is het goed om af en toe opwekkingsverhalen te lezen. Als die opwekkingspredikers langs een of andere pub gingen, dan ineens viel de geest in die pub en mensen begonnen hun zonden te belijden. Halleluja. Daar verlangen we naar. Amen. En ik weet, we kunnen wel zeggen, ja, het gebeurt niet. Maar we kunnen ook gewoon zeggen, Heer, we blijven u vertrouwen, we blijven u geloven. We blijven ons aan het uitstrekken. En we hebben, natuurlijk zijn we teleurgesteld in God, in mensen, in voorgangers, in jezelf. Maar laten we dat overwinnen door te zeggen, Heer, we buigen opnieuw en we kijken in uw ogen, in Jezus' naam. Zullen we Jezus een geweldig klap over geven? Johan, wil je komen? Amen, amen, amen. Oh, Vader, we verlangen ernaar. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zullen we even de naam van Jezus aanroepen? Jezus! Jezus! Dat het volk zal buigen, Heer. Oh, Heer, dat we ons zullen verootmoedigen voor u, Vader. Verootmoedigen. In de naam van Jezus, in gebed, Heer. En dat we met elkaar Oh, serieus, uw aangezicht zullen zoeken en ons bekeren van onze slechte, boze wegen die u aanwijst in ons leven. Nooit om ons te veroordelen, nooit om ons te vernietigen, maar zodat we meer gaan lijken op Jezus. En ik hoop dat je thuis ook geraakt bent, dat je thuis hebt meegebeden, ook in de huiskamer waar je kijkt, op de plek waar je bent, wellicht zelfs op andere plekken waar je dit woord hoort, dat je gezegend mag worden. En zo bid ik de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest over jou uit in Jezus' machtige en wonderbare naam. Dank voor het kijken en we hopen je volgende week weer te ontmoeten om zo onze eenheid te beleven met elkaar. Yo, neem ons mee in een heerlijk aanbiddingsnummer. The Blessing. En we gaan het zingen met elkaar. Amen.
The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine.